Yeah. en wat er voor was.
Ik heb hem niet op kunnen houden. Dat vraag ik. Ik was er niet meer nu zo'n keer. Nee. Fix het flow, Adi. Is Adi wanneer je een niet in de vrucht van je zin gewoon toch wel op die ding waar. Je
Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent A.R. van Asselt uit Baren. Zondag 11 december, de derde adventszondag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur in dominee E.C. de Waard uit Amstelveen in Odeon. En 's avonds om 7 uur hoopt in dominee J.A.J. Pater uit Doornspijk hier voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Morgenavond is de Bijbelkring 45 plus in het bijgebouw van de Westerkerk, aanvang 8 uur, ieder van harte welkom. En woensdag is de Bijbelkring 20 plus in het bijgebouw van de Westerkerk, aanvang 8 uur en ook ieder is van harte welkom. Dit alles zou de Heere willen en weer leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 85, het derde vers.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Het is mijn verlangen, gemeente, op deze avond in een leerdienst stil te staan bij de geschiedenis. God die geschiedenis schrijft, en daar zingt ook de 118e psalm van. We zingen daarvan het 11e. De steen die door de tempel bouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En dan zingen we verder. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, vers 11. Deze avond in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof. En wij zingen dan ook belijdend Psalm 135 en daarvan het 8e. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wel gij zelf, o Heer, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Psalm 135 vers 8. Nadat wij het geloof hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Schriftlezingen voor deze avond kunt u vinden in het Evangelie van Lucas. We lezen de eerste vier versen en vervolgens lezen we uit het tweede hoofdstuk de eerste zeven versen. Lucas 1 vanaf het eerste vers. Nademaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aan schouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebben we alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. En vervolgen wij dan over die zekere dingen het tweede hoofdstuk vanaf het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Laten we nu de Heer aanroepen in gebed om te vragen om het werk van zijn Heilige Geest in de bediening van het woord. Laat ons de Heer bidden. Heere Jezus, in uw hemel, als wij op deze avond gelezen hebben van u in de kribbe, geef ons op dit moment dat overvloedige geloof dat Dat u dezelfde bent die nu op die allesbeslissende plaats op uw troon zetelt. Waar precies, dat kunnen wij toch niet begrijpen. Maar dat u op de troon zit, Heere, geef dat vaste geloof als wij tot u naderen in het gebed. In welke andere naam zouden we ook naderen dan in de uwe? Dat u als het lam geslacht, staande als geslacht, gezeten bent op de plek van alle heerschappijen en van alle troost. Want wij komen tot u, Heere, terwijl er aan ons zoveel kleeft, wat niet past bij de hemel waarin u nu bent. En daarom ook de scheiding, Heere, die we voelen telkens als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten, hoe nabij u ook kunt voelen op deze aarde, wij belijden ook dat de scheiding zo groot is. Wat bent u ver weg? Of beter beleden? En dat belijden wij ook op dit moment, op deze avond. Wat zijn wij ver weg? Heer Jezus, wees ons op deze avond als een herder die met die onweerstaanbare, genadige stem ons tot u trekt. Uit het struikgewas waarin we onszelf zo verstrikt hebben. Dat wij op deze avond meegenomen mogen worden in die helsgeschiedenis. Opgetekend, gedreven door uw geest, door de evangelist Lucas. Dat een heerlijk geschenk is, Heere, waar we onze armen, geef het vanavond, stevig omheen mogen slaan. Dat deel uit deze Bijbel vol van schatten, waar we ons dan alleen nog maar richten op dat wat door Lucas opgetekend is. Geef dat we onze armen er stevig omheen mogen klemmen als we straks naar huis gaan. Dat hier nu, in deze geschiedenis, al onze toekomst ligt. Dat de geschiedenis van u veel meer toekomst is dan wat op deze aarde zich nog ontrollen gaat en ontvouwen gaat van de mensen. Heere, neem ons mee. Geef ook in alle eenvoud wat woorden voor de eenvoudigen, voor de kinderen. Als het eigenlijk maar om die hele wezenlijke, eenvoudige, maar toch ook tegelijkertijd zo diepe zaak gaat. Dat onze geschiedenis verdwijnt in de uwe. Dat onze hele zwarte geschiedenis verdwijnt achter uw bloedrode geschiedenis. Maak het, Heere, dat er vanavond door de kracht van uw geest die liefdes band mag worden gewekt vanuit het niets. U spreekt en het is er. U toont uw gedaante en wij zijn verkocht in die onwederstandelijke genade. Toon ons uzelf, Heer Jezus. Houd uzelf niet in. Maak uzelf onweerstaanbaar door hier te zijn. Ja, dan bidden we, Heere, laat ons vanavond niet alleen, met z'n allen toch alleen, in een verweest mensdom. Heere, ontfermt u zich als we hier bijeen zijn, ook over degene die met ons verbonden zijn. Laat dat in die diepe, meest diepe zin ook gevoeld mogen worden. Hier in de kerk en ook thuis, met ons verbonden in die diepe bloedband van de kinderen van u. In die bloedrode band van het huisgezin van u, o Heere God. Wij vragen u om grote gunsten, grote genade. voor ons en voor alle die ons lief en dierbaar zijn. Ja, wij vragen u om grote genade voor degene zelfs die wij niet lief hebben. Voor heel dit dorp en heel ons land. Gedenk, Heere, ons volk. Veel te veel vanavond buiten de kerk. Veel te veel gevangen door weet ik niet wat voor zondige, lege, ijdele, voorbijgaande dingen. O Heere, ontfermt u zich over ons. Geef dat we van hier mogen gaan straks, gevuld, geroerd, ontroerd door uw woord, om te werven, om te roepen, om een herauw te zijn van uw waarheid. Zegen daartoe, Heere, uw woord. Leid ons in het verkondigen van het woord, in het, als we het mogen planten in de harten, als het in ons geplant mag worden, dat we het mogen ontvangen met zachtmoedigheid. En dat u zo de Heere Jezus, de Christus van de Schriften, een gestalte geeft in onze harten. Zoals de apostel het heeft gezegd, Heere, dat grote, heerlijke, heilige, uitnemende, dat vragen we van u, dat Christus door het geloof in onze harten zou wonen. Dat we die heilige, zalige liefde en verliefdheid in ons hart mogen ervaren, gevoelen. Met heel ons verstand, met heel ons hart. Ja, dat al onze genegenheden, gezindheden op u gericht mogen staan. Zegen het, Heere, uw woord. Neem daartoe ook weg alles wat dat verhindert. Er is zoveel om op te noemen wat daar tegenin kan komen. Lusteloosheid, afleiding, gedachten die ons wegtrekken, platte gedachten, diepe gedachten, gedachten van zorg en van ziekte, pijn in het lichaam, pijn in ons gemoed. Geef dat we mogen rusten in die heilige, zalige pauze, rust die u alleen geven kan. We bidden het in Jezus' naam. Ziende op zijn doorboorde handen mogen we zo samen zijn op deze avond hier onder die handen waaronder uw welbehagen gelukkig toch in de weerwil van alle krachten voortgaat. Amen. Het is mijn verlangen, gemeente, om in het bijzonder met u stil te staan bij die eerste woorden van Lucas 2, ook in een wat breder verband, daar zullen we straks wel op letten. Echt een leerdienst, zouden we kunnen zeggen. Het geschiedde in diezelfde dagen. Lucas 2, vers 1. Daar gaan we verder over nadenken in de verkondiging. We gaan er ook eerst van zingen in Psalm 33. Het vijfde. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Zere Monse, goddelijk almacht. Spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt. Terstond ook het zesde, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zijn de versen 5 en 6 van Psalm 33 die wij zingen.
Thank you.
Gemeente, de stof die ik op deze avond niet heb weten te verdelen in punten. Die gaat in het bijzonder over geschiedenis, hoe God geschiedenis schrijft. Het is mijn verlangen om ons in het bijzonder te richten op dat ene woordje waarmee dat bekende hoofdstuk Lucas 2 begint en het geschiedde. Zo begint de evangelist Lucas zijn beschrijving. Het is geschiedschrijving. De evangelist begint dus niet met een vaag verhaal. Er was eens lang geleden. Zo zien de vrijzinnigen de evangelie. Of het echt gebeurd is. Het verhaal gaat. Maar zo presenteert de evangelist Lucas en evenmin Johannes het evangelie. Maar het evangelie wordt gepresenteerd als geschiedenis. Tastbare geschiedenis. De apostel Johannes zou het laten schrijven in die heerlijke brief. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben. Met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Het geschiedeniskarakter van de evangelie is cruciaal. Wie ook kan denken dat het evangelie een verhaaltje is, de apostelen zelf hebben dat in ieder geval niet gedacht. Sterker nog, zij hebben het met hun bloed ondertekend. Dat zie ik die vrijzinnige dominee nog niet zo gauw doen. En misschien zie ik het die rechtzinnige dominee ook al niet zo gauw doen. Het geschiedeniskarakter, dat echt gebeurd is, jongens en meisjes, is cruciaal. Van het hoogst belang. De apostel Paulus zal later schrijven. Dat gaat dan weliswaar meer over de opstanding. Maar hoe kunnen wij de opstanding denken zonder dat er eerst een Heer Jezus in het vlees gekomen is? Hij schrijft, die apostel, indien Christus niet is opgewekt, zo is onze prediking ijdel. En ook uw geloof. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan zit u hier, en ik sta hier, vanavond voor niets. Voor niets. Hoe cruciaal vanavond is het dat de Heer Jezus echt hier, best wel dichtbij, niet zo ver hier vandaan, naar Bethlehem. U kunt er naartoe gaan. U kunt er naartoe gaan. Op deze aarde gekomen is. De geboorte van de Heer Jezus als historisch feit. Het gaat om de ingang van de Zoon in de geschiedenis, in die vervloekte, verdorven, buitenparadijselijke geschiedenis. Bethlehem stond niet in het paradijs. Geschiedenis, het is een soort genre, zou je zeggen. In de bibliotheek, dan, even zo gezegd, als ik naar de bibliotheek ga bij mij in Baren, het zal hier niet anders zijn, dan heb je zo'n schap ergens. En is dat zo'n label, vaak ik kan van alles verzinnen, romans, maar ook eentje met geschiedenis. Ja, die moet je niet door elkaar halen. Geschiedenis, dingen die echt gebeurd zijn. Lucas, dat is de naam van de man naar wie dit evangelie genoemd is, is zoals u ook wel weet, ook de schrijver van dat Bijbelboek Handelingen. Waar het Bijbelboek Handelingen als het ware de bloem is die gebloeid heeft en nu de zaden verspreidt in alle richtingen, de vier winden, daar is het evangelie de bloem nog in de knop, het zaad, het beloofde zaad, de geschiedenis, zo teer. Het zaad, dat beloofde zaad, geplant in de moederschoot van die voor ons zo onbekende vrouw, maar die door God zo beminde vrouw. De geschiedenis van het beloofde zaad, wat de Heere gebracht had naar Nazareth en toen naar Bethlehem had verplaatst, maar wat nu openbloeit in de geschiedenis. Het beloofde zaad, de Heer Jezus zou later uitleggen dat het Koninkrijk der Hemelen is als een mosterdzaad. Het is het minste onder al de zaden. Maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom. En de vogels van de hemel die nestelen in zijn takken. Nou, gemeente, geschiedenis. Wij volgen dat even, als u dat wilt doen, dat verzoek ik u, om de Bijbel er even bij te pakken. We hebben dat gelezen, Lucas 2, 1 ook. Een paar versen. We hebben het niet allemaal gelezen, maar ik neem u mee. Lucas 1, in het vijfde vers, daar lezen wij: in de dagen van Herodes, de koning van Juda, was een zeker priester. Dat moet u even van me aannemen, maar daar staat eigenlijk hetzelfde woordje wat we hebben gelezen in Lucas 2 vers 1, het geschiedde. In die dagen van Herodes geschiedde het dat er een zeker man was, een priester. In de dagen, dus niet zo'n vaag begin van er was eens lang, lang geleden, maar er was op dat moment, in de dagen van Herodes, plaats en tijd, wordt genoemd, concreet, historisch beschreven. In vers 8, 1 vers 8, en het geschiedde dat, als hij, dat is Zacharias, het priesterambt bediende. Dus in, weer opnieuw, een concrete beschrijving van een handeling. In 1 vers 23, diezelfde Zacharias. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar huis ging. Vers 41... En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik. Vers 44. Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde. Vers 59. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindje te besnijden. Vers 65, en er kwam, daar staat eigenlijk in de grondtaal ook, er geschiedde, er kwam een vrees over alle die rondom hen woonden. En dan komen we bij onze tekst in 2 vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Concreet. Het geschiedde in diezelfde dagen, het wijst terug op het voorgaande gedeelte, in diezelfde dagen het geschiedde. Het gebeurde in de tijd van keizer Augustus, een concrete, de historici spreken erover, keizer. En dan tenslotte, we hebben het gelezen, het is vers 6. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld waren, dat zij baren zou. Hoe belangrijk blijkt hier geschiedenis te zijn voor de evangelist Lucas. En hoe belangrijk blijkt het voor de Heere God dat hij ons dat woord geeft wat vol is van geschiedenis. Het woord kan weliswaar ook anders vertaald worden. Dat zien we dus in een van die versen waar het vertaald wordt. Met wordt of werd, het gebeurde. Maar ik hecht toch wel aan die vertaling geschieden. Het woordje geschieden is zelfs een van de, mag ik het zo zeggen, favoriete woorden van deze Lucas. Van, ja, dat is een beetje vreemd misschien, maar dat wilde ik weten. Dat kun je nakijken natuurlijk. Als theoloog wil je dat gewoon soms weten. Dat woordje geschieden komt veel voor in de Bijbel. Ook in het Nieuwe Testament. Ik wilde weten hoeveel dat woordje eigenlijk verhoudingsgewijs voorkomt bij de evangelist Lucas. Van heel het Nieuwe Testament komt dat woordje en het geschieden het meest voor bij Lucas. 37% in het evangelie. En in de handelingen, die ook door Lucas geschreven zijn, 26%. 27, 37 en 26 maakt 63%. Ruim over de helft, een grote hoeveelheid van het woordgebruik en het geschieden is terug te leiden op de pen van Lucas. Wat zegt Lucas hiermee? God schrijft geschiedenis. En hij doet er verslag van. Daar gaat nou de hele Bijbel over. Over die God die geschiedenis schrijft. In het leven op deze aarde. Ja, zelfs in het scheppen van deze aarde. Het begint al bij het Bijbelboek Genesis. Dat ten diepste hij de schepper is van de geschiedenis. Geschiedenis heeft dan ook alles te maken met schepping. Zeker vanuit de grondtalen. U weet, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Het Oude Testament in het Hebreeuws. Maar er was al heel lang ook een Griekse vertaling van het Oude Testament. Die de Heer Jezus en bijvoorbeeld ook de apostel Johannes, bijvoorbeeld in Openbaring, maar ook op andere plaatsen veel gebruikt. De eerste keer dat dat woordje en het geschieden in de Griekse vertaling voorkomt, is al in Genesis 1 vers 4. En God zei, daar zij licht en er werd licht, zegt onze vertaling. Maar de Griekse vertaling zegt en er geschieden licht. Het licht waarin we vervolgens alle geschiedenis kunnen zien. Zonder dat God schept, is er geen geschiedenis. Geschiedenis. Het is Gods verlangen om die geschiedschrijving, getrouwe ooggetuigen, geschiedschrijving van zijn evangelisten op te nemen en daar het Nieuwe Testament op te bouwen, om daar ons geschiedkundige, veilige, feitelijke, objectieve, voorwerpelijke grond onder de voeten te geven. Wij geloven als gemeente van de Heer Jezus Christus niet in fabeltjes en verzinsels, oudwijfse fabelen, zegt de apostel, verzinsels van mensen, maar in het woord van God die de geschiedenis op een betrouwbare wijze weergeeft. Daarom werd Israël toegeroepen. Hoor Israël, de Heer uw God is een enige Heer. En u zult gedenken, opdat u niet zult vergeten aan de deurposten, de de woorden van het Shema, de geloofsbelijdenis, Deuteronomium 6, in uw huizen, de gedenkzedels. En met name natuurlijk, heel bijzonder natuurlijk als het gaat over Israëls uittocht en het Pascha, wat ieder jaar op het bevel van de Heere terug moest keren. Dit zult u niet vergeten. En laat dat wonder van de uittocht door het lam en het bloed van het lam ook onvergetelijk zijn voor ieder van ons. Hoe gedenkwaardig is hier in Lucas 2 de geboorte van het lam. Opdat wij nooit zullen vergeten. En wij zouden zeggen met de psalm, dit wonder van dat de Heer Jezus er zin in had, ernaar verlangde, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, om op dezelfde aarde met iemand zoals ik te zijn. Zo dicht bij mij, op dezelfde aarde. En nou wordt het nog heerlijker. Dat God niet alleen de schepper is van de geschiedenis, aan de wieg staat van de geschiedenis, maar dat de Heer Jezus nu zelf in deze geschiedenis ingaat. Hij treedt in de geschiedenis. Wat zien we dat heerlijk op deze bladzijde van het evangelie. En dan kom ik tot een bevindelijke zaak. Er gebeurt heel veel in de geschiedenisboeken. En we kunnen het lezen in de kranten als de geschiedenis zich meer en meer en verder ontvouwt. Maar op deze wereld gebeurt niets wat niet ten dienste staat van de Heere God en van zijn kinderen. In het bijzonder van het kind. Om die ene man, om dat ene ongehoorzame kind van God, stak er een storm op het schip. Jona. Om alleen dat ene gedeelte van Egypte waar Israël verbleef, bracht God 10 plagen over heel Egypte. Alleen op Lots uittocht uit Sodom werd nog gewacht voordat het zwavel van de hemel regende. Er is niets wat ik in de krant lees dat geen reden heeft voor de Heere en voor zijn kinderen. Zo ook hier, gemeente. Het is een bekende geschiedenis. Het is toch wat? Alleen maar om de goede plaatsnaam op het geboortekaartje van de Heer Jezus. En alleen maar zodat later die wijzen uit het oosten hem daar zouden vinden. Werd er een bevel uitgevaardigd van de keizer, dat heel de wereld beschreven moest worden. Ik weet niet of de Heere ondertussen daar misschien nog 1000 andere redenen voor had ten dienste van zijn kinderen. Dat weet ik niet. Maar één reden, dat openbaart ons het woord overduidelijk. dat het daarom zo'n chaos is in het land. Omdat misschien wel vanwege een of andere bizarre hoogheidswaanzin die koning het bedenkt, die keizer, dat iedereen beschreven moet worden. Iedereen reist naar zijn plaats. Het is Gods koninklijke heerschappij. Iemand zei, maar waarom heeft dan de Heere niet gewoon een jonge vrouw uit Bethlehem uitgekozen? En dit is die goddelijke wijsheid. In dit evangelie laat God zien dat hij aan het roer staat van deze geschiedenis. Het gaat echt niet om mannen van naam die morgen vergeten zijn. Het gaat om hem en om zijn huisgezin. Hij bepaalt ons ingaan en ons uitgaan. En juist daarom lijkt het zo'n chaos. Niet vreemd hoor, kind van God, als uw leven soms een chaos lijkt. En dan komen we bij een andere heel belangrijke zaak. Ook wij maken geschiedenis, een levensgeschiedenis. Sommige mensen die schrijven er zelfs een boek over, een biografie. Of schrijven een boek over het leven van iemand anders, een levensbeschrijving. Is uw levensgeschiedenis al samengevallen met deze geschiedenis? Of staat jouw leven nog altijd in het teken van uw eigen leven, uw eigen toekomst zonder God? Dat was toch wat Adam en Eva begeerd hebben? We hebben het er nog even over gehad voor de dienst. Ik las waar, ik denk vorige week over gepreekt werd uit dominee Baan over Genesis 3 vers 9, over die boom van de kennis van goed en kwaad. Om zelf nu kennis van goed en kwaad te hebben, zelf die morele mogelijkheid. Dat wilden wij toch graag? Dat willen de kinderen toch ook graag? Ik wil het zelf doen. Gauw op eigen benen staan. Onafhankelijk van vader en moeder, het liefst onafhankelijk van alles en iedereen. En als we wat ouder worden, zeggen we, nou het is nog fijn dat we toch nog zelf op onszelf kunnen wonen. Hè? Dat we nog niet naar het verzorgingshuis gaan. Het liefst zijn wij allemaal van huis uit de kunstenaars die ons eigen leven schilderen met de kleuren die we zelf kiezen. Een bekende uitdrukking die we ook dan in de laatste tijd wel wat vaker opzien duiken is het maken van herinneringen. We moeten herinneringen maken. In de media wordt het gebezigd. En zo is het nou precies. We maken het liefst onze eigen herinneringen. We creëren onze eigen geschiedenis. Maar dan inderdaad wel een geschiedenis zonder God. Als dat nou vanavond de vraag is aan u. U kijkt om. Hoe ziet uw geschiedenis er nu uit? Hoe uw toekomst? Is dit wat u hier leest? Die mooie kerstgeschiedenis van die Jozef en Maria? Of is de taal van de profeet ook de taal van uw hart? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Niet minder dan voor u, o Jozef. Ons. kind. Is de geboorte van de Heer Jezus ook zo'n onuitwisbaar markeringspunt geworden in uw leven? Bent u nu ook zo blij dat nou Bethlehem op het geboortekaartje staat? Dat alles wat God beloofd heeft, toch zal bestaan. Gode zij dank. Het lam staat aan het roer. Hij heeft het boek des levens. En niemand anders dan hij opent het boek. En hij ontrolt de toekomst, zodat zij ook geschiedenis wordt. Een zeer gedenkwaardige geschiedenis, waarom ook alle kinderen van God straks in koor zullen zeggen, opdat wij niet zullen vergeten. God schept. Toch? Zo is het toch? Of niet? Of zou u straks in de hemel komen en u niet kunnen herinneren wat God in uw leven heeft uitgewerkt? Vanavond is er een strijd gaande. De strijd om uw hart. Of jij, u leeft als de kleine en eigenwijze schepper van uw eigen toekomst. U maakt plannen. Plannen misschien wel bedrijfsmatig om de grote schuren neer te halen en grotere schuren te bouwen. Plannen om naar de een of de andere stad te reizen. Plannen om uzelf te vergeven en genadig te zijn. Samengevat, koning of koningin, prins of prinses van het eigen leven. U regeert uzelf. Dat kan. Of uw leven is overgezet in dat nieuwe leven. Dat u nu uw toekomst alleen in Gods handen veilig acht. Hoe kijkt u naar de toekomst? De psalmdichter dicht ergens: mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. U beleidt het mee. Als u aan uzelf denkt, nou dan vindt u uw toekomst ook maar wat onzeker. Tenminste, dat vind ik wel. Dat is ze ook. Waarom schrijft Lucas over dit woordje zo graag? Over de geschiedenis die God schreef. Niet om daarmee te laten zien dat de geschiedenis zo veranderlijk is als het weer. Maar juist om te zien dat het de geschiedenis is die in Gods hand zo vast en zo goed ligt. Dat de Heere alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Dat was een van die favoriete uitspraken van de apostel Paulus. Dat is ook het geloof in Gods voorzienigheid. Zondag 10, dat alle dingen niet bij geval. Alle dingen. Alle dingen. Alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Hoe vaderlijk is deze geboorte, zo betrokken als de vader is? Wat vader Jozef niet voor elkaar had kunnen krijgen, dat bewerkt de hemelse vader. Dwars door die verkeerde motieven van keizer Augustus dan ook. Geliefde, zo is het ook vandaag. De politiek toen en nu, ze verschillen in wezen en aard niets. De politiek is niet wat het lijkt. Alle regelgeving, hoe dwaas het soms voor u ook lijkt, hoe schoorvoetend u misschien uw belasting betaalt, hoe vermoeid jij misschien bent om je aan die verkeersregels te houden. Politiek, wetgeving, niet iets waar we van nature voor vallen. U zit hier vanavond en ziet in gedachten, ja, zo ziet u het, Jozef en Maria misschien ook wel zo gaan. Zo wordt het ook soms ook nog wel geschetst. Maria is vermoeid, hè? Want ze is hoogzwanger. Bezorgd zijn ze. Jozef met name. Hij was in de droom vermaand om met Maria mee te gaan. Zouden ze zo zijn gegaan naar Bethlehem? Schokkend? Vermoeid? Of zou het door hen heen gegaan zijn? Micha 5. En gij, Bethlehem, Ephrata. Dat denk ik toch wel eerder. Toch verheugd. In de weg die ze nu mochten gaan, gevoeld hebben. Dit zijn de voetstappen die God voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, dan klopt het circus wat elk jaar wordt opgetuigd eigenlijk ook niet, hè. Dat Jozef en Maria als een soort zielige mensjes worden afgeschilderd. Want er is geen plaats in de herberg. Maar dan betekent het dat de vreugde toch, de moeilijke omstandigheden die blijven. Maar dat de vreugde overheerst heeft. Wat een rust, gemeente. Geloofsrust. Voor de kinderen van God. Die kunnen zeggen als alles tegenschijnt, God staat aan het roer. Hij vergist zich niet. Ik moest er echt sterk aan denken. Bij ons in Baren een oude man. Ik zal het nooit vergeten. Het oudere echtpaar zat voor mij. Een paar banken in de kerk. En op een verschrikkelijke dag werd die vrouw aangereden. En ze kwam te val op de fiets. En ze stierf. En dat die man onder tranen bij herhaling het vertelde. Maar de Heere vergis zich niet. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis. Als we zo ons leven over mogen leveren aan die vaderlijke handen. En nou klopt het. Nou klopt het. Het stond zo goed op dat geboortekaartje, bij wijze van spreken. Ik weet niet of ze ook geboortekaartjes hadden. Bij ons staat er vaak het geboortegewicht op. Belangrijker dan dat, want wat doet dat er uiteindelijk toe? Is toch de plaats van de geboorte. God kent de plaats van mijn geboorte. Bovenal de plaats van de geboorte van de Zoon van zijn welbehagen. Het is de enige keer in deze wereldgeschiedenis dat iemand zelf zijn geboorteplaats verkozen heeft. Wat een gewilde plaats. Hij had zelf gezegd, gij, Bethlehem Ephrata. Wat zijt gij gepast en gewenst voor mijn nederige komst in het vlees. Zo staat deze geschiedenis. Zoals alle geschiedenis, geheel in het teken van de vervulling van Gods belofte. In het bijzonder van de vervulling van de belofte, de moeder van alle beloften, van het beloofde zaad. En in dat beloofde zaad zijn alle beloften ja en amen. Alles wat wij om ons heen zien vandaag, wat we horen, wat we lezen in de nieuwsberichten, dat is niets anders dan de totale uitwerking in al haar facetten van de ontvouwing van die belofte, de vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En dat maakt vanavond, en dan komen we weer bij ons hart, dat ergens op dat strijdtoneel ook wij ons bevinden in de geschiedenis. Aan welke kant sta jij? Het gaat er in ons korte leven om dat we aan de kant van de Heere komen. En ik zei het geloof ik al, maar er is één woordje geschieden wat we in Lucas 1 overgeslagen hebben. Grammaticaal wijkt het wat af. Daar staat niet en het geschiedde, maar staat het in die wonderlijke, heerlijke, bevindelijke, zalige, wensende wijs. De aanvoegende wijs voor de grammatici onder ons. Als u het nog open hebt liggen, het gaat om Lucas 1 vers 38. En Maria zeide: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Geschiede. Nou, die jongens en meisjes kennen het wel, denk ik, ook uit het psalmboek, in de berijming, dan zijn dat ook vaak die wensende wijzen die wij in het dagelijks taalgebruik, jammer genoeg, niet zo vaak meer gebruiken. Dan komt er een E achter de stam, achter het werkwoord. Wonen, hè, opdat ik in het midden van hem wonen, bijvoorbeeld, schiet nou even door mijn hoofd, Exodus 25 vers 8. En zo zijn er heel veel voorbeelden, dan staat er zo'n kommaatje, omdat dat voor de berijming vaak wat beter uitkomt. De verlangende wijs, zou ik het grammaticaal willen noemen, de verlangende wijs. Dat is de dienstmaagdsgestalte die we in Maria ontdekken, die verlangende blik naar boven, als het eens wordt en als ze nu ook één wordt met de Heere. He, waar zij zich uitlevert aan de voet van de genadetroon, waar wij al onze zondige gedachten aan hem uitleveren, met heel onze zondige besmeurde geschiedenis. Waar we die uitleveren aan de genade en waar we de toekomst verwachten van hem. En dat is de vraag van het hart vanavond. Of u dat in alle oprechtheid en eenvoud kunt belijden. Mij geschiede naar uw woord. Eenvoudig, maar wel diep, diep. Daar verwacht ik de toekomst van hem. Niet meer van mijn pogingen om geschiedenis te schrijven, maar op de geslaagde pogingen van de Heer Jezus, van zijn koninklijke regering. Soms wordt het u allemaal te veel. Als u de wereld beziet, al die duizend rampen die u om u heen gadeslaat, en dat er van alles geschiet, dat er van alles geschiet waar u Gods hand maar niet in kunt ontdekken. De totale chaos. U ziet er geen schepping in. Alles lijkt helemaal niet mooi in elkaar te vallen, maar het valt allemaal uit elkaar. Het verval van de wereld en ook van uw eigen kleine wereld. En te midden van dusdanige chaos, de chaos van de volkstelling, waar mensen kriskras door elkaar reizen, de herberg uitpelt om de een of andere keizerlijke grootheidswaanzin, daar komt Gods koning te Bethlehem. Zo dichtbij. Op precies dezelfde aarde als waar wij nu zijn. Niet aan te raden om naar Bethlehem te gaan. Het is niet nodig ook. Want de Heer Jezus is onze geschiedenis binnengekomen. Ook de geschiedenis, heel concreet, de geschiedenis van ons vaderland. Daar is al zoveel over geschreven. Anders zaten wij hier natuurlijk vanavond niet eens. En het volgeslacht ook al niet. Daar waren we overgegeven aan de godsdienst van de Franken, de Friesen en de Saksen. Hij kwam die goddeloze geschiedenis in, zoals hij die geschiedenis in kwam bijvoorbeeld van die goddeloze Levi de tollenaar, van Maria Magdalena en al diegenen meer. Zo heel persoonlijk, bevindelijk. Vroeger zeiden de mensen dat nog steeds wel trouwens. Vind ik wel eenvoudig, maar wel mooi gezegd. Toen is de Heere in mijn leven gekomen. Om zich zo innig te verbinden aan zondaren. Gemeente, ik weet het niet. Van de week, ik sprak een oude schoolvriend en aan de telefoon en we zaten zo te praten. En de ene herinnering riep de andere herinnering wakker. U zult het wel herkennen, denk ik. En we voelden ons, toen we zo met elkaar spraken, zo hartelijk aan elkaar verbonden. U zal het misschien hebben als u iemand tegenkwam, een collega met wie u jarenlang samenwerkte en nu door een of andere reden, tijd gescheiden, elkaar dan weer ontmoet. Maar wat een wonder is als het hier om gaat, om de geschiedenis, het huwelijk. Het huwelijk. Ik heb het van de week nog meegemaakt. Op huisbezoek. Er hing een plaat aan de muur. 60 jaar getrouwd. 60 jaar getrouwd. Die mensen waren zo lang getrouwd dat ze bijna vergeten waren dat ze ooit in verschillende huizen waren opgegroeid. In verschillende plaatsen vaak. Verschillende scholen bezocht. Verschillende achtergronden in allerlei opzichten. Maar hun leven is op zo'n bijzondere wijze samengekomen in die band van het huwelijk. Zodat ze vanaf die dag, en misschien ook al van iets ervoor, een gedeelde en gezamenlijke geschiedenis hebben gekregen. Bent u zo verbonden geraakt aan de Heer Jezus? Dat u een gezamenlijke, kunt u het misschien nog wel aanwijzen ook. Vanaf toen en daar heeft hij me niet meer verlaten. Of leef jij vanavond nog op gespannen voet met hem om zelf naam te maken in deze zondige wereld? Vanavond zijn er twee soorten mensen hier en thuis. Met of zonder een geschiedenis met de Heer Jezus. Of u wilt uw geschiedenis Christus onafhankelijk houden. Of u kunt met Maria niet anders dan u uitleveren en het zeggen. Mijn hele leven, mij geschieden naar uw woord. Vanavond. Ga toch niet die inktzwarte en zeer onzekere toekomst tegemoet zonder de Heer Jezus en zijn bloed. In de misleiding van de verboden vrucht om zelf geschiedenis te schrijven. Zelf de kranten te halen. Zou u het vanavond niet belijden? Dat de weg die u zelfstandig bent gegaan, u nog nooit thuis heeft gebracht. En dat u nog altijd omdoolt. zoals Kaïn op deze aarde. Als wij vanavond achterom kijken en we blikken in onze eigen geschiedenis, is er dan geen grote reden tot wantrouwen? Wantrouwen? Dat u uzelf van al uw toekomst hebt beroofd? Zijn al die bladzijden vervuld met zwart niet duidelijk genoeg? Gaat u liever voort om nieuwe witte bladzijden ook te vervuilen? Zult u omkijken in uw leven met weemoed, samen met de vrouw van Lot? Of overvallen u nou vanavond ook gevoelens van wanhoop, moedeloosheid bij het denken aan uw verleden? En wordt u ook slechts moedelozer van het lezen van andermans levensbeschrijving? Mensen die toch net zo zijn als u of ik. Of onbereikbaar veel beter. In de naam van de zendende Heere, hier bij de geschiedenis van de kribbe, daar is het dat deze God die geschiedenis wilde schrijven en geschreven wilde hebben, woorden van heil op de witte bladzijdes van de Bijbel. Van uw eigen Bijbel. Een nieuwe geschiedenis. Nu zou er voor het eerst in de geschiedenis van de wereld één geboren worden, ontroerend, een kindeke. Die weliswaar te midden van dezelfde en intensere zondeverleidingen dan wie dan ook rein blijft. Waarmede zal deze jongeling, hier geboren, zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? Zeker, gewis. Hij heeft het gehouden naar het heilig blad, het woord van God. Wat wordt de Heer Jezus dan aantrekkelijk? Omdat hij zo heerlijk anders is. Hij die zijn gezegende voetstappen begon te zetten, zo de geschiedenis in. Van de tollenaren, van de hoeren, op die vervloekte aarde, in de richting van het verloren. Nee, in de aanraakbare nabijheid van die onverbeterlijke mens die ik ben. Mijn geschiedenis, en trouwens die van u, net zo goed, is een vervloekte geschiedenis die zich afspeelt op een zondig grote afstand van God. En we vinden het van nature ook nog best. Maar het kan niet zo blijven. Onze zondegemeente bestaat niet alleen uit daden. Als er vanavond iemand zou zijn die geen zonde gedaan had, dan zou ik zeggen, de zonde bestaat ook uit een heel leven. Uit een hele levensgeschiedenis zonder God. Vanwege het leven buiten het paradijs. Gemeente. Ten slotte. Wij spreken wel eens over mensen met een verleden. Zo'n zegswijze. Mensen met een geschiedenis. En dat is meestal niet zo positief. Iemand met een verleden de misdaad. Iemand met een drugsverleden. Een gokverleden. Vult maar in. In de Bijbel vinden we in alle eerlijkheid aan de lopende band zulke mensen. Maar bij zulke zondaren die hun geschiedenis doorkruist zagen door de Heer Jezus, daar werd hun geschiedenis niet langer zo doorgezet. Het werd doorkruist. In de meest diepe zin van het woord. Doorkruist. De Heer Jezus nam het over en dat is het heerlijke. En daarmee eindigen we. Johannes ziet het gezicht. Wat hij de kerk van alle tijden en plaatsen niet wil onthouden. En die op de troon zat, zeide: zie, voor u. Ik maak alle dingen nieuw. Die op de troon zit, is dezelfde die in de kribbe lag. Die op de troon zit, is dezelfde die aan het kruis ging. De leeuw uit Judastam is het lam staande als geslacht. En hij zei tot mij. Als daarna ons leven in begrepen ligt, gemeente, dan is het goed. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Gemeente, hoor zijn stem. Amen. Uw wil geschiet, uw wil alleen, als in de hemel, hier beneden. Het is het gebed des Heren en daarvan het vierde vers. Eindigen met dankzegging. Lieve Heer Jezus, geef dat niemand die eigen gekozen geschiedenissen wil voortzetten, maar dat we met de herders En met ook die wijze. Die eigen wijsheid voor dwaasheid waren gaan achten. Aan uw voeten terecht mogen komen. Naar waarde nooit te danken. We zitten hier, heren, vanavond. Met allemaal een eigen geschiedenis. Gedenk ons, heren, als er ook vanavond zijn die eigenlijk niet achterom kunnen kijken. Zo zwart. Zo afschuwelijk. Geef uw genade. Onthoud dat ons niet, heren. Wij gaan verloren zonder die grote genade. Dat u ons leven overneemt. Dat we in uw wonden allerlei vertroosting zullen vinden. Alles wat ons nou ontbreekt, dat u dat in de Heer Jezus schenkt. Zo mild, zo overvloedig, Heer. In alle verwarring ook van deze tijd. Dat we dan gerust en stil u achteraan mogen komen. Om te zien dat uw eigen goddelijke gang ging en gaat. Het gaat heen naar de voltooiing. Naar dat machtswoord wat u straks uit zult spreken, daar kunnen we bij tijden wel naar hunkeren, dat u het voorgoed zult uitroepen. Het is geschied. Hier op aarde zijn altijd voor uw volk, en niet alleen voor uw volk, maar voor alle mensen, die angsten daar, dat wat zal er morgen weer gebeuren? Wat zal er morgen weer gebeuren als de telefoon gaat, als de deurbel klinkt? Zorg op zorg. Heren, dat we met heel ons vermoeide bestaan komen mogen bij u. Dat we het in uw handen overgeven. We bidden het vurig, heren, voor alle hier en ook thuis. In deze woonplaats, in ons land. O Heere, schrijf voort in uw boek. En open uw boek en ontvouw het meer en meer. Opdat we onze ogen daar meer en meer naartoe zullen trekken. Onze ogen zijn op u. Zegen deze gemeente in de familiegeschiedenissen die ook zo ingewikkeld kunnen zijn. Persoonlijk. Familiair, kerkelijk. Heere, ontfermt u zich over ons naar de grootheid van uw barmhartigheden, die toch veel zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot mee met Maria in de lofzang van Maria en daarvan het tweede vers. Want ziet ons Heere Daan, zal elk geslacht voortaan al om hij zalig spreken. Het is de lofzang van Maria, gezang 2, en daarvan het tweede vers.
Thank you.
We eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.